iets uit de brief aan de Galaten. Het eerste hoofdstuk vanaf het eerste vers. Paulus, apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden heeft opgewekt. En al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië, genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw, naar de wil van onze God en Vader, wie de heerlijkheid zij tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan uit hoofdstuk 4, vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet waren, vrijkocht, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen. En omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn Zoon in onze harten uitgezonden, die roept: Abba, Vader. U bent dus niet meer slaaf, maar zoon. En bent u zoon, dan ook erfgenaam door God. De brief aan de Galaten is een bijzondere brief die geschreven is tegen de achtergrond van een bepaalde nood, een bepaald probleem, waar wij in rechtstreekse zin nu niets over gelezen hebben. Het is wel de brief waar Paulus de minste tijd neemt voor de inleiding. Hij valt na het stukje dat wij hebben voorgelezen meteen met de deur in huis. En vanaf vers 6 gaat hij stevig in op ontwikkelingen die hem zeer verontrusten. En waar ik niet van plan ben op dit moment bij stil te staan. Waar ik met u naar wil kijken zijn de verzen die we gelezen hebben. Waar Paulus iets zegt over zichzelf, over het woord van God. En ook over de Heer Jezus zelf. En we hebben er vanmorgen ook bij stilgestaan dat in de hele Bijbel er uiteindelijk maar één persoon centraal staat. Maar wel steeds onder een verschillende invalshoek met andere accenten. En de ene keer dan pikken we dat meteen op. En in andere gevallen moeten we daar misschien even naar zoeken. Paulus laat hier in ieder geval zien dat hij geen menselijke dienst vervult en ook geen puur menselijke brief schrijft. Hij is geen apostel vanwege mensen. Hij is niet gekozen door mensen, benoemd door een college van kardinalen. Nee, hij is een apostel, een gezondene, niet vanwege mensen. Ook niet door een mens, ook niet één mens, hoe hoog ook. Kan zich erop beroepen, Paulus, geautoriseerd te hebben om als apostel op te treden. Nee, zegt hij, er is er maar één die dat kan. En dat is Jezus Christus. Dus hij is een apostel, een afgezant, een gezondene. Iemand die met een missie op pad gestuurd is. En daar is geen mens aan te pas gekomen. Of toch wel? Ja, de mens Christus Jezus, zoals Paulus hem elders noemt. Hier noemt hij hem Jezus Christus. De naam die de Heer Jezus droeg bij zijn leven hier op aarde. Zijn menselijke naam. Jezus. die tevens de Christus, de Messias was. Die heeft Paulus zijn missie gegeven. Maar die niet alleen, ook God de Vader. Die hem, de Heer Jezus, uit de doden heeft opgewekt. Je zou bijna met de woorden van Genesis 22 zeggen, zo gingen die beiden tezamen. De Heer Jezus en God de Vader zijn beide degene op wiens, ik moet dus nu zeggen, op wier gezag Paulus spreekt, reisde, maar ook schreef. Van de Vader wordt hier gezegd, dat is degene die de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt. Niet uit de dood. Lijkt dat ik nu dwaalleer verkondig als ik zeg, de Heer Jezus is niet uit de dood opgestaan. De Schrift zegt dat in ieder geval niet. Hij is uit de doden opgestaan en opgewekt. Van tussen de doden uit. Dat betekent, anderen bleven in de graven, bleven dood, terwijl hij opstond in eigen kracht, maar ook opgewekt door de Vader. Of zoals Paulus het elders schrijft, door de heerlijkheid van de Vader. En dan zijn er nog een aantal broeders. Wij zouden zeggen gewone mensen, geen goddelijke personen, die bij Paulus zijn. Met andere woorden, Paulus zegt wat ik nu ga schrijven, ik ben niet de enige mens die er zo over denkt, al ben ik wel degene die met deze bijzondere autoriteit mag optreden. Maar er zijn dus ook anderen die dat gezag van Paulus erkennen en achter hem staan. De broeders die bij mij zijn. Hij noemt ze niet bij namen. En ook als hij zijn brief afsluit, heeft hij geen namen genoemd van die broeders die bij hem zijn. Dat doet hij in andere gevallen wel. Het is alsof Paulus zegt, de boodschap die ik nu breng is zo belangrijk. Je mag best weten dat ook anderen erachter staan, maar wie dat zijn, dat is nu even niet aan de orde. Paulus schrijft aan de gemeenten, meervoud van Galatië, een streek in het huidige Turkije. En hij wenst die gemeenten genade en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Dat is mooi als je kunt schrijven aan een groep mensen met wie je iets gemeenschappelijk hebt. Paulus zegt, als het ware, ik moet straks wel even van leer trekken, maar het is met de goede bedoelingen. We hebben dezelfde Heer en ook dezelfde Vader. We horen bij elkaar. Al heeft Paulus een missie die andere gelovigen niet hebben, en hebben ze die ook te erkennen. Van de Heer Jezus wordt dan iets bijzonders gezegd. Dat God de Vader van de Heer Jezus is, is inmiddels nu twee keer door Paulus gezegd. Dat is kennelijk toch erg belangrijk dat we dat weten. Dat de Heer Jezus, over wie hij nu iets bijzonders gaat vertellen, een hemelse, een goddelijke vader had en heeft. Maar van de Heer Jezus wordt ook iets gezegd hier wat hij nu naar voren brengt in vers 4. En dat is dat de Heer Jezus zichzelf heeft gegeven. Op andere plekken lezen we dat God zijn zoon heeft gegeven. Denk aan de beroemde tekst Johannes 3 vers 16... Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren, zijn unieke zoon gegeven heeft. Dat is ook zo. En niet voor niets dankt Paulus in 2 Korinthe God voor zijn onuitsprekelijke gave. Maar de Heer Jezus heeft ook zichzelf gegeven. En wel voor onze zonden. Dus eigenlijk sta je dan een beetje beschaamd naar beneden te kijken. Dat dat nodig was voor onze zonden. Want wij maakten deel uit van die tegenwoordige boze eeuw of wereld. Het woord wordt in de Efezebrief vertaald met tijdgeest. dat hele wereldse denksysteem, waar ieder mens van nature deel van uitmaakt, daaruit heeft de Heer Jezus ons getrokken. Maar dat kon niet zomaar even, ik zeg het met alle eerbied, met een soort bijzonder touw uit de hemel worden geregeld. God moest zijn zoon geven. De Heer Jezus moest zijn leven geven. En toen moest er getrokken worden. Het laat in ieder geval zien, het kostte inspanning. Het kostte energie. En de afgelopen weken hebben we natuurlijk stilgestaan bij het komende, het lijden en het opstaan van de Heer Jezus. En we weten hoe de Heer Jezus tegen dat lijden heeft opgezien. Hoe hij in Gethsemane heeft geworsteld. Hoe hij tegen de Vader gezegd heeft: Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Mogen evenwel niet mijn wil, maar de uwe gebeuren. En we lezen dat zijn zweet werd als grote bloeddruppels die op de aarde afliepen. Het was niet zomaar even iets. Het kon niet vanuit de hemel worden geregeld, niet met een machtswoord, terwijl de Heer Jezus wel de schepper is. Psalm 33, vers 6 en 9. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Nou, hoe hard ik ook schreeuw, er ontstaat nog geen milliliter leven door mijn inspanningen. En die van u helpen daar ook helemaal niks bij. Maar de Heer Jezus was wel de schepper. Degene van wie in Genesis 1 staat dat het God is die in den beginne de hemel en de aarde schiep. Daarvan lezen we op 3 plaatsen in het Nieuwe Testament. In Johannes 1, in Kolossen 1 en in Hebreeën 1. De verzen mag u er zelf bij zoeken. In Johannes 1 hebben we het vanmorgen gelezen. Dat het de Heer Jezus was die de feitelijke scheppingsdaad verrichtte. Dus hij die kon scheppen door te spreken, kon niet verlossen door te spreken. Het zondeprobleem kon niet met een machtswoord vanuit de hemel worden opgelost. Daarvoor moest heel veel gebeuren. Moest God zijn zoon geven, moest de Heer Jezus zijn leven geven om voor onze zonden plaatsvervangend te sterven, met als doel dat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Het hele denkklimaat van de wereld waarin wij nog steeds leven is boos, verdorven, slecht. En wij konden onszelf daar niet uit verlossen. We moesten daaruit getrokken worden. En degene die dat wilde, is God de Vader. Onze God en Vader. Het is bijzonder dat Paulus dat hier op deze manier zegt. We hebben vanmorgen ook even gekeken in Romeinen 1. Ik weet niet of u het zich herinnert, maar daar staat dat er sprake is van het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat is door diezelfde apostel Paulus neergeschreven en hij heeft het over dezelfde God en dezelfde Heer Jezus. Maar dat laat wel zien dat Paulus heel goed weet wie er in dat evangelie eigenlijk centraal staat. Wij zijn zo gewend, ook bij, als we ook maar enigszins met evangelisatie te maken hebben of iets aan een ander vertellen, dan lopen we toch altijd het, nou, risico wil ik niet eens zeggen, je kunt er haast niet omheen, maar wij gaan toch heel vaak uit van de nood van de zondaar. Een mens die zich moet bekeren. En dat zeggen we terecht, dat zei Paulus zelf ook. Over wat er gebeurt als een mens dat niet doet. Hoe ernstig dat is. En wat God daarvoor gedaan heeft. Maar het bijzondere in het stukje uit de Romeinenbrief, wat we vanmorgen lazen, is dat God zegt, ja, dat is allemaal waar. En Paulus schrijft het volkomen terecht op allerlei plaatsen. Maar de blijde boodschap die God heeft, daarin staat niet de verloste zondaar of de nood van de zondaar centraal, maar zijn zoon. Het is dus alsof God zegt, die verlossing van zondaren maakt deel uit van een buitengewoon uniek plan dat ik heb met mijn zoon. Dat benadrukt de apostel hier niet. Maar op andere plekken wel. Maar het fijne is, een Bijbel kun je doorheen bladeren. En het is allemaal tegelijk waar. Maar het is niet met elkaar in strijd. Hier benadrukt de apostel dat wij zonden gedaan hebben. En dat is geen gebruikelijk woord. De gemiddelde Nederlander denkt bij het woord zonde aan een omgevallen beker melk tijdens de maaltijd. Een glas wijn dat over een witte jurk kiepert. Nou, noemt u maar die dingen dat mensen zeggen, dat is toch ook zonde? Dat is niet het Bijbels gebruik van het woord zonde. En het is vaker gezegd, het werkwoord zondigen betekent letterlijk het doel missen. Een Griek gebruikte dat woord als die een pijl afschoot en die pijl miste. Een Griek zegt dan, die pijl zondigde. Die zondigt, die mist het doel, die gaat ernaast. En een mens is van nature een wezen dat zondigt. Dat, zoals Paulus in diezelfde brief aan de Romeinen waar we net uit citeren zegt in hoofdstuk 3, vers 23, die mens komt tekort aan de heerlijkheid van God. Hij schiet er precies naast. Hij bereikt dat niveau, die plek waar hij naartoe moet, uit zichzelf niet. En die daden die een zondigende mens verricht, ja, dat noemt de Bijbel zonden. En daar moesten wij van verlost worden. Het woord verlossen staat hier niet. Hier staat alleen maar, het is de Heer Jezus en die is gegeven voor onze zonden. Oftewel, die zonden waren zo ernstig dat ze dit noodzakelijk maakten. En wat dan gaat gebeuren is dat we door het werk van de Heer Jezus getrokken worden uit die tegenwoordige boze eeuw. En die eeuw is nog steeds boos en die is nog steeds tegenwoordig. Die is niet veranderd. Maar hier zit, als het goed is, een gezelschap van mensen dat daar uitgetrokken is. En dat, als het goed is, ook in de verleden tijd daar persoonlijk over kan spreken. Of kunnen we dat niet? Ik weet wel, we hebben natuurlijk niet allemaal dezelfde achtergrond. Sommige mensen kunnen op de dag nauwkeurig zeggen, toen ging bij mij de knop om. Toen heb ik de Heer Jezus aangenomen en voor die tijd niet. Er zijn ook mensen zoals ikzelf die in een christelijk gezin zijn opgevoed en zich dat langzaam bewust zijn geworden. Nou, dat wordt wel eens heel origineel een Timotheusbekering genoemd. Timotheus kende van kinds af aan de heilige geschriften die hem wijs konden maken tot behoudenis. Die had een gelovige moeder en een gelovige oma. Die was dus met het christelijk geloof van jongs af aan vertrouwd en is zich kennelijk op een gegeven moment bewust geworden dat hij ook persoonlijk daar een respons op moest geven. Terwijl een man als Paulus zelf, die zijn bekeringsverhaal in het boek Handelingen op 3 plaatsen vertelt, hoofdstuk 9, hoofdstuk 22 en hoofdstuk 26, die laat heel duidelijk zien dat hij van het ene moment op het andere van zijn paard gebliksemd is en een hemelse roepstem heeft gehoord waaraan hij gehoor heeft gegeven. En voor die tijd was die, en nu gebruik ik even mijn eigen woorden, helemaal verkeerd bezig. En Paulus weet heel goed, daar gebeurde dat, op dat moment, op de weg naar Damascus. Maar in beide gevallen is iemand zich wel bewust geworden, hetzij door een proces, hetzij van het ene moment op het andere. Eerst lag ik nog onder het beslag van die tegenwoordige boze eeuw. En nu niet meer. Vanmorgen hebben we uit Johannes 8 gelezen. Ik weet niet meer precies welk stukje het was. Maar in hoofdstuk 8 van Johannes spreekt de Heer Jezus over het ergste dat een mens kan overkomen. En dat is dat hij in zijn zonden en in zijn zonde sterft. Als u zich niet bekeert, zult u in uw zonde of in uw zonden sterven. En dat is het ergste wat een mens kan overkomen. En er zijn ongelooflijk aardige zondaars om ons heen. Super aardige mensen. Als ik denk aan mijn buren, mijn collega's, oud-collega's. Met diverse heb ik nog steeds contact. Super aardige mensen. Maar de schrift zegt, als iemand zich niet bekeert, dan sterft hij in zijn of haar zonden. Het is net als wanneer iemand ziek is aan wie je dat nog niet ziet. Soms kan een dokter een onderzoek verrichten en een diagnose stellen waar je niet blij van wordt. Toch kun je er maar het beste mee instemmen. Want wie weet, als je met die diagnose instemt, is er ook een middel om te genezen. Een therapie. Het is heel triest als je zegt van nee, dat geloof ik niet. Dan weet je dus zeker dat het misgaat. Even dit zwakke beeld gebruikend. En als de Heer zegt van ja, je kan het nog zo goed bedoelen, hè, zoals het in het boek Prediker staat. Niemand op aarde is zo rechtvaardig dat hij goed doet, let op, goed doet, zonder te zondigen. Oftewel, ook als wij goed doen, zoals wij als van nature dat best kunnen, zoals heel veel super aardige ongelovigen ook goede dingen doen, maar ze kunnen het niet zonder te zondigen. Die grauwsluier ligt er altijd overheen. En als God het zegt, dan is dat zo en dan kun je er maar het beste mee instemmen. En ook jouw persoonlijke aandeel daarin erkennen. En dat zijn onze zonden. Ik heb gemerkt, dat is toch vaak waar het op afketst als je met onbekeerde mensen spreekt. Dat ze zichzelf niet als zondaar willen zien. Omdat ze wijzen op hele goede dingen die op zichzelf ook gewoon goed zijn. Hoe dan ook, de Heer Jezus, aan hem ligt het niet. Aan God de Vader ligt het niet. Hij wilde zijn zoon geven. Hij wilde dat die ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. En daarom zegt Paulus, ook aan het begin van deze ernstige brief, verdient God alle lof. Dat is merkwaardig. Dit is een hele ernstige brief als je het stuk leest dat wij niet gelezen hebben. Maar het is wel de brief, ik heb het niet even gemeten, waar zo vroeg mogelijk al een lofprijzing te lezen is. Die je daar eigenlijk niet verwacht. Maar Paulus doet het wel. Hij zegt, het is uiteindelijk bij God begonnen. Niet bij de nood van de zondaar, hoewel die zonden wel genoemd zijn. Maar uiteindelijk is er een God die iets wilde. En die daarom de glorie tot in alle eeuwigheid verdient. In de zin van dat wij mogen erkennen dat hij die waard is. En dan eindigt Paulus met dat woordje amen. Dat betekent, dat weet u allemaal, dat het echt waar is. Dat hij dat nog even plechtig verzekert. En dan moet je dus eigenlijk even een pauze inlassen voordat je verder leest. Want dit is toch wel een magistraal begin. De Heer Jezus die zichzelf heeft gegeven. God die dat allemaal heeft gewild. Daarna hebben we in hoofdstuk 4 iets gelezen. En wel hoe God dat gedaan heeft. Vers 4. Daar staat dat God ook een timing had. Galaten 4 vers 4, toen de volheid van de tijd gekomen was. Wij zouden zeggen, toen de tijd volkomen rijp was. Zond God zijn zoon. We hebben gehad over de missie die Paulus had. Maar ook de Heer Jezus was een apostel. In de brief aan de Hebreeën wordt hij zo genoemd, de apostel en hoge priester van onze belijdenis. En hier is het God die zijn zoon heeft gestuurd. En dan zegt hij erbij, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Opdat hij hen die onder de wet waren, vrijkocht. Het gaat me nu even niet om de wet, die laat ik erbuiten. Maar het gaat mij om het vrijkopen. De Heer Jezus is gegeven. Dat lazen we in hoofdstuk 1. En de Heer Jezus heeft zichzelf gegeven. Hier zien we, God heeft zijn zoon gezonden. En die zoon heeft ons vrij gekocht. Dat betekent dat als hij zichzelf geeft, hij daarmee een prijs betaalt. Maar ook weer met een doel. En dan staat er niet op dat wij verlossing zouden ontvangen, op dat wij verloste zondaren zouden worden. Nee, heel merkwaardig. Op dat wij het zoonschap zouden ontvangen. Niet het kindschap. Dat is natuurlijk ook waar. Maar dat is niet wat Paulus hier zegt. Die onderscheidt die woorden zorgvuldig. Maar het zoonschap zouden ontvangen. En hij gaat ook op dat begrip in. Hij zegt het in vers 6 nog een keer, omdat u zonen bent. Hij spreekt daar ook over de geest van zijn zoon. En gebruikt het woord nog twee keer in vers 7. En stelt dat tegenover het slaaf zijn. Dat is dus kennelijk toch wel iets heel belangrijks, als hij dat woord zo vaak achter elkaar gebruikt. Dus met welk doel heeft hij ons ook uit die tegenwoordige boze eeuw getrokken? Met welk doel heeft de Heer Jezus zichzelf gegeven? Met de bedoeling dat wij daardoor, door zijn werk, het zoonschap zouden ontvangen. En we lezen dat we kennelijk voor die tijd slaven waren. En op andere plaatsen maakt Paulus ook duidelijk slaven waarvan? Slaven van de zonde. Dat zegt hij hier niet met zoveel woorden, maar dat weten we uit zijn onderwijs elders. En wat betekent dat nou, dat zoonschap? Is dat nou discriminerend tegenover vrouwen? Had hier nou ook het dochterschap bij moeten staan om het weer even gelijk te trekken? Nee, van die neurose had Paulus geen last. Het zoonschap, wat hij hier gebruikt, heeft twee aspecten. Het ene is, zoonschap spreekt van mondigheid, van een rechtstreeks contact met de vader. En het tweede waar zoonschap van spreekt, is het erfgenaamschap. En dat is erg belangrijk. Dat komt niet direct in de verzen naar voren die ik gelezen heb. Maar dat is wel een aspect waar de lezer, die het in de cultuur te lezen kreeg, waarin dit nog veel duidelijker speelde dan nu, waarin die dat herkende. Wij zouden het zoonschap ontvangen. En dat heeft te maken met een bijzondere relatie met de vader, die zeker met de oudste zoon altijd een bijzondere band had, want dat was de erfgenaam. En het fijne is, het gaat nu om zoonschap in het meervoud. Niet een oudste en een jongste, waar allerlei problemen uit voortkomen, ook in sommige oud-testamentische geschiedenissen. Nee, we zijn zonen. Dus we hebben met z'n allen het zoonschap ontvangen, gekregen, in de schoot geworpen gekregen. En, zegt Paulus in vers 6, omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon in onze harten uitgezonden. Dat woord zoonschap in vers 5 is letterlijk het stellen tot zonen. Het geadopteerd zijn als zonen. Er is maar één werkelijke zoon in die zin. dat is de Heer Jezus zelf, maar dat zoonschap van ons komt daar wel heel dichtbij. Want in ons binnenste, in onze harten, staat hier, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden. Merkwaardig woord. We hebben eraan gedacht dat Paulus een gezondene was. We hebben net gelezen dat God zijn zoon gezonden heeft. En hier lezen we dat hij de Heilige Geest gezonden heeft. Hoewel hij de Heilige Geest hier op een bijzondere manier aanduidt. Namelijk de geest van zijn zoon. Altijd belangrijk om te zien hoe goddelijke personen worden aangeduid. Soms lees je over de geest. Op andere plaatsen over de Heilige Geest. En hier lezen we over de geest van zijn zoon. Dat betekent dus dat de geest zowel naar de vader als naar de zoon verwijst. Want zijn zoon, dat zijn, verwijst naar God de Vader. In de vroege kerkgeschiedenis waren er theologen die hieruit afleiden dat de geest dus voortkwam uit God en uit de zoon. Daar zijn zelfs kerkscheuringen over geweest. Je kunt maar beter gewoon aanvaarden wat Paulus hier schrijft en de Heer daarvoor danken. God heeft de Heilige Geest, de geest van zijn zoon, in onze harten uitgezonden. En wat doet die geest? Hoe werkt die in het hart van zulke zonen en ook vrouwen, gelovige vrouwen, zijn dus in die zin zonen. En dat is alleen maar positief. Als gevolg daarvan hebben ze een bijzondere relatie met de Vader. De geest geeft nooit als uitwerking dat we het ineens over de geest zelf vooral gaan hebben. Nee, de Heer Jezus zei het al, de geest zal mij verheerlijken. En hier zien we dat de geest vooral wijst naar de Vader. En in onze harten iets bewerkt, waardoor wij roepen Abba Vader. Die in ons roept, uitgezonden, die roept Abba Vader. Niet zomaar dat even zegt, maar het roept, het uitroept. Als iets belangrijks, iets waardevols, waarvan we het kostbare mogen zien. Dat we, zoals iemand het wel eens gezegd heeft, papa tegen God, tegen de Vader mogen zeggen. Dat doen we dus door de Heilige Geest. Het kan best zijn dat mensen al best een tijdje christen zijn en ook weten dat ze Vader mogen zeggen tegen God en daar misschien ook best wel blij om zijn. Maar hier lezen ze wie hun dat recht en die vreugde geeft. En dat is de Heilige Geest. De geest van Gods Zoon. En die is in onze harten uitgezonden. Op pad gestuurd. En die roept Abba Vader. En dan zegt de apostel in dat zevende vers. U. En het opmerkelijke is, dat is enkelvoud. Dat is heel persoonlijk. U bent dus, u individuele gelovige, u bent dus, jij bent dus niet meer slaaf, maar zoon. En bent u, ben jij individueel zoon, dan ook erfgenaam door God. Niet erfgenamen, dat zijn we ook. Er wordt heel vaak over ons als erfgenamen gesproken. Maar hier wordt het even heel persoonlijk gemaakt. Ook aan dat erfgenaamschap hebben we vanmorgen gedacht. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En wat erft Christus? De heerschappij over het heelal. Alles zal worden gelegd aan de voeten van een mens. En God zal met vreugde zien hoe de hele schepping in de toekomst geregeerd zal worden door de mens, Christus Jezus. De erfgenaam van alle dingen. hebben Hebreeën 1 vanmorgen geciteerd, daar staat dat. En in Hebreeën 9 wordt duidelijk dat de erfgenaam van alle dingen ook de erflater is. Dat daar een bloedstorting aan te pas komt. Om een erfenis te krijgen moet er iemand sterven. En het bijzondere is, de Heer Jezus is zowel degene dankzij wiens dood dat totaal die hele schepping ter beschikking is gekomen als erfenis. Maar hij is ook degene die dat allemaal erft. En dit is een van de plaatsen die laat zien dat hij dat samen met ons doet. Dat ook wij erfgenamen en individueel ook elk een erfgenaam worden genoemd. Het is alsof Paulus wil zeggen, ja, ook gewoon in je pieren eentje ben je schat en schatrijk. En dat realiseren we ons lang niet altijd, want de schrift behandelt bijna nooit een onderwerp helemaal uitputtend op één plek. Je zult dus echt wel even moeten bladeren om iets te weten over het feit van hoe zit dat nou met dat erven? Wat erven we dan? En als we mede-erfgenamen worden genoemd, wie erft er dan nog meer? En wie is de hoofderfgenaam en hoe komt dat? Nou, ik heb er maar een paar dingen van gezegd. Maar, zegt Paulus hier, dat hangt nou samen met het feit dat je zoon bent. En als zoon heb je een bijzondere relatie met de vader. En heb je ook de bijzondere positie dat je van die vader, staat hier in feite, zult erven. Hoewel op een andere plek, zoals gezegd, de zoon de erfgenaam is en wij met hem. Dat betekent dat in het vrederijk wij samen met de Heer Jezus zullen regeren over alle dingen. En daar mogen we nu al blij om zijn. Het is de geest van zijn zoon die in onze harten is uitgezonden. En onze harten, ja, dat inwendiger dan dat kan het niet. De beroemde tekst uit Spreuken 4, vers 23 zegt, behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Oftewel, dat is het centrum van ons hele mens zijn. En daar is die nieuwe start gemaakt waar we vanmorgen mee begonnen zijn. Dat levensvernieuwende werk van het woord van God. Dat is in ons hart begonnen. In het boek Handelingen lezen we ook onze harten zijn gereinigd. En nu lezen we dat daar iemand zijn intrek in heeft genomen. Die laat zien op wie we nu georiënteerd mogen zijn. En op wie ook onze toekomstverwachting gericht is. Normaal zie je niet uit naar een erfenis. Toen mijn moeder overleden was, heeft mijn broer onze erfkwestie voorgelegd aan ChatGPT. Wij hadden daar bepaalde vragen over en hij zegt, ik weet wat leuks, ik ga dat even vragen. Hij legde de situatie voor en kreeg toen prompt als reactie hartelijk gefeliciteerd. En toen de hele kwestie werd uiteengezet, waarop mijn broer terugschreef, dit is wel een beetje een vreemde reactie. Want hiervoor moest wel mijn moeder eerst sterven. Dus om mij daar nou mee te feliciteren, waarop dat apparaat keurig terugschreef, excuses, dat had ik mij niet zo snel gerealiseerd. En nou ja, goed, alsof het een mens is die dan even verder gaat. Wij hebben daar natuurlijk hartelijk om gelachen. Maar in werkelijkheid, je ziet niet uit naar een erfenis, want je weet, dat betekent, in ons geval was dat zo, dat de enig overgebleven ouder zou moeten overlijden. Dus wij hadden het daar ook nooit over. Dat vonden wij raar. En toch, christenen zijn in dat opzicht hele bijzondere mensen. Die mogen wel uitzien naar een erfenis. Maar ze zien niet uit naar een sterfgeval. Want dat heeft al plaatsgevonden. De Heer Jezus is gegeven door de Vader. Hij heeft zichzelf gegeven in de dood. Paulus maakt op een andere plek als de Hebreeënbrief door Paulus geschreven is duidelijk dat door zijn dood die erfenis al ter beschikking gekomen is. Dat hij zelf de belangrijkste erfgenaam is als mens. En dat wij mede-erfgenamen zijn. En dat dat te maken heeft met het regeren over alle dingen in de toekomst. Ja, daar mag ik best naar uitzien. Dat is niet verkeerd. Daar snapt ChatGPT natuurlijk helemaal niets van. Het is trouwens altijd interessant om te kijken hoe zo'n systeem reageert op theologische vragen. Heel voorzichtig. Heel erg enerzijds, anderzijds. Er zijn mensen zus en er zijn mensen zo. Men durft niet te zeggen met de hand op het woord van God, zo is het. Zo is dat ding niet geprogrammeerd. Dus dat moet u ook maar niet gaan proberen. Misschien dom dat ik het nu zeg, maar goed, ik heb het wel geprobeerd. En dat heeft geen enkele zin. Dit boek is veel beter. Daar moet je misschien wat langer in zoeken. En als je dan toch iets gebruikt, u weet, graag een concordantie. Waardoor je weet waar woorden nog meer voorkomen, maar voor de rest... De Heilige Geest helpt ons om het woord van God te begrijpen. En inderdaad nooit alles in één keer. Eerst de halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar. Dat is de volgorde die de Heer Jezus zelf heeft gegeven. Ja, wij mogen uitzien naar ons... Ja, het erfgenaam zijn we nu al. Maar we mogen uitzien naar het moment dat we de erfenis in bezit nemen. Als we met de Heer Jezus over alle dingen gaan regeren. Als de hele schepping is onderworpen aan een mens die wij nu al mogen kennen. Naast wie wij mogen gaan staan. Wiens vader wij mogen kennen als onze vader. En waar we met grote vreugde Abba Vader tegen mogen zeggen. Wat een verandering. Wat een evangelie. Wat een blijde boodschap van God. Waarin uiteindelijk zijn zoon, de erfgenaam van alle dingen, centraal staat.